Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen de kinderpsalm, psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, de rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. Psalm 110, het eerste vers. Wij beleiden het geloof vanmiddag met de kostbare inhoud van zondag 1, vraag en antwoord 1 van de catechismus. Zingen daarna op psalm 65, het eerste en tweede vers. We zingen dat vooral met het oog op het thema van de preek. Wij gaan weer naar de kerk, naar het huis van God. En wij zingen met psalm 65, vers 2, welzalig die gij hebt verkoren, die ge uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 1 en 2, nadat we het geloof beleden hebben met zondag 1, vraag en antwoord 1. Wij beleiden daar. Wat is uw, wat is jouw enige, unieke troost, beide in het leven en sterven? Het antwoord luidt dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet van mijzelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en voor hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. Wij lezen vanmiddag uit de Bijbel, uit het boek Prediker, hoofdstuk 4, vanaf vers 17 en we lezen door tot hoofdstuk 5, vers 6. Schriftlezing is Prediker 4, vanaf vers 17 tot hoofdstuk 5, vers 6. Prediker 4, vers 17. Wij lezen daar het volgende. Bewaar uw voet als gij in het huis van God gaat en wees liever nabij om te horen dan om der dwazen slachtoffer te geven, want zij weten niet dat zij kwaad doen. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht, want God is in de hemel. En gij zit op de aarde. Daarom, laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem van de dwaas, door de veelheid der woorden. Wanneer ge een gelofte aan God zult beloofd hebben, stel niet uit die te betalen. Want hij heeft geen lust, geen welgevallen aan de dwazen. Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter dat ge niet belooft, dan dat ge belooft en niet betaalt. Laat uw mond niet toe, dat hij uw vlees zou doen zondigen, en zeg niet voor het aangezicht van de engel dat het een dwaling, een misverstand was. Waarom zou God grotelijks toornen, omwille van uw stem, en verderven het werk van uw handen? Want gelijk in de veelheid der dromen ijdelheden zijn, alzo in vele woorden. Maar vrees gij God. Tot zover de schriftlezing. In de verkondiging zal het gaan over Prediker 4, vers 17, de eerste woorden van die tekst. Bewaar uw voet als u naar het huis van God gaat. De betekenis ervan voor vandaag. Waarom zitten we hier? Waarom zit u niet elders? En wat betekent het om naar de kerk te gaan? Betekent het überhaupt nog iets voor ons om naar de kerk te gaan? Nou, over die vragen en andere vanmiddag meer. Wij zoeken samen Gods aangezicht in het gebed. Laten wij hem bidden om zijn zegen. Geloofd zij uw grote naam, Heere, dat u ons hier weer samenbrengt. We mogen het vandaag ook weer met twee diensten doen. Diensten waarin we ons oefenen om u aan het woord te laten komen, om u uit te laten praten, zodat u het voor het zeggen krijgt in ons leven. Hoe weerbarstig ons hart is, weet u als geen ander. Meer nog dan dat we dat zelf onder woorden kunnen brengen. En toch, Heere, doen we een poging om te belijden hoe dwaas, hoe hardnekkig, hoe egoïstisch we kunnen zijn. We belijden het, Heere, niet om daarmee ook die dingen aan de orde te laten komen, omdat ze erbij horen, maar we belijden ze omdat het schuld is. En we bidden, Heere, dat door die dwaasheid van ons hart en leven heen u vanmiddag zult spreken, zult komen, zult werken met uw Heilige Geest. We zijn immers hier de werkplaats van de Heilige Geest genoemd, waar u zich met ons wilt onderhouden. Waar we alleen maar hoeven te komen om te luisteren. Want u hebt geen welgevallen in mensen die het een en ander voor u doen. U hebt welgevallen in mensen die leven van wat u doet en gedaan hebt. En dat vraagt, Heere, niet anders dan bekering. Van ons hart, van ons denken, van ons leven. Neem ons leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Vorm ons en kneed ons als de grote pottenbakker door de verkondiging van het woord. Neem ons onder handen, zoals geen ander dat kan, met liefde, met zorg, met aandacht voor ieders persoon en leven. U weet hoe we in elkaar zitten, waar we vandaan komen, wat onze levensweg tot nu toe is, waar we mee zitten en ook waar we niet mee zitten en waar we wel mee zouden moeten zitten. U weet wat de vragen zijn van ons jonge, ons moe gestreden, ons oude hart. U weet wat voor problemen wij hebben met onszelf, met anderen, in ons huwelijk, in onze gezinnen. U weet hoe moe wij kunnen zijn van de gewone dagelijkse gang van het leven. Hoe het ons kan aangrijnzen, de zinloosheid van het leven hier op aarde. Hoe ijdel, hoe leeg de dingen zijn als u er geen waarde aan verleent. O, we bidden, Heer, in alle omstandigheden van ons leven, of u vanmiddag zo nabij wilt komen dat we uw stem vernemen en niet anders kunnen dan antwoorden in verwondering. Het is sowieso al een wonder dat we hier mogen zijn. We zongen het net samen. Welzalig die gij hebt verkoren. Er is sprake van een zekere uitverkiezing dat we hier mogen zijn. En dat we niet in de bioscoop zitten, thuis voor de buis, langs het strand, langs de zee lopen. U weet het, Heere, dat wij daarmee niets voor hebben op mensen. En tegelijk trekt u ons met dat we hier zijn al binnen de lichtkring van uw heil. Binnen de afstand die u overbrugt om ons hart en leven in te winnen. Wat een wonder is dat. Welzalig die gij hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Dat huis van u, wat ook vandaag open stond, waar iedereen een plek kon vinden. En laat het een plek zijn waarvan wij meer dan eens en ook vandaag mogen zeggen, het is een plek dicht bij u. En hoe goed is het met Asaf om nabij God te zijn. Daar krijgt mijn leven richting, zin, doel, uitzicht. Daar troost u, daar bemoedigt u, daar corrigeert u. Daar onderwijst u in de weg die ik te gaan heb. O, we bidden zo, Heere, dat u met dat de verkondiging straks tot ons komt, ons bij de hand zult nemen en ons zult leiden. Wij zeggen u dank, Heere, dat niet alleen hier, maar ook op andere plaatsen in de stad, in dit land en daarbuiten, uw evangelie vertolkt wordt in allerlei talen door verschillende mensen. Breidt uw koninkrijk uit over het geheel van de aarde. Gedenk uw volk Israël. Bewaar onze oudste broeder en breng het tot de kennis van de Heer Jezus Christus. Laat het heil voor Israël het heil voor de wereld zijn. We bidden in het bijzonder voor onze jongeren. Houdt u ze vast en staande. Houdt u ze bij uw woord. Laat dat het kompas zijn waarop zij varen. En laat uw woord hier, als het uitgelegd wordt, zo binnenkomen dat we geen andere kant op kunnen dan de kant van u. Dat we door een onzichtbare hand steeds weer bij de genadetroon uitkomen. U weet waar we mee bezig zijn, waar we vol mee zijn, waar we naar verlangen, wat voor dromen we hebben in ons jonge leven. Zegen ons, Heere, vandaag met het oog op de komende dagen op de universiteit, op school, op ons werk. We bidden met het oog daarop ook voor alle die onderwijs geven, die kinderen en jongeren onderwijzen. We bidden dat de docenten mogen zijn heldere gidsen, lichtdragers. Dat ze met dat ze onderwijzen ook iets van een venster mogen bieden op de werkelijkheid die u gemaakt hebt. Die op zoveel manieren schittert en zich aan ons opdringt. Zegen zo de nieuwe generatie die door ouders, door docenten, door andere gezagsdragers gevormd mag worden. En maakt u die jonge generatie klaar voor deze tijd die terecht het laatste van de dagen genoemd wordt. Waarin het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze steeds helderder zal worden. Waar geen plek meer zal zijn voor naamchristendom. Waar het voor of tegen zal zijn. Heren, maak ons er klaar voor en geef dat de verdrukking die toeneemt ons alleen maar winst zal opleveren. Bij alle verlies, bij alle tranen ook. Bij alle ontzetting die zich van ons meester kan maken als wij denken aan ontwikkelingen op ethisch gebied rondom het begin en einde van het leven. We bidden, heren, wees met hen die uw stem mogen zijn. Politici die christelijke politiek bedrijven en die voor hun gevoel soms een roepende in de woestijn zijn. Geef ze toch, heren, de kracht en de volharding om uw stem te zijn. En kon het zijn vertragend zo te werken als het gaat om de wetten die uitgevaardigd moeten worden volgens diverse politici. Ontferm u over ons land. En laat de nood van ons land voor ons de vraag opleveren. Wie ben ik voor het aangezicht van u? Hoe wandel ik met u? Ben ik een leesbare brief van de Heer Jezus Christus? Zegen ons vanmiddag, heren, met uw tegenwoordigheid. Wij vragen dat eerbiedig van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de verkondiging, psalm 100. En die psalm zingen wij in zijn geheel. Wij zingen samen psalm 100. Gemeente, drempelvrees. Er zijn mensen die daar last van hebben. Misschien zijn ze vanmiddag ook wel onder ons. Als ze er zijn, dan hoef je niet uit te leggen wat dat is. Maar er zullen ook mensen zijn die niet weten wat dit inhoudt. Wat is drempelvrees? Dat is de aarzeling en soms zelfs de angst om ergens naar binnen te gaan. Om een drempel over te gaan van een huis waar iemand woont voor wie je bang bent, bijvoorbeeld. Of het lokaal binnen te gaan van een docent voor wie je ontzag hebt. Drempelvrees. Het kan heel lastig en heel hinderlijk zijn in het dagelijks leven. Hoe was dat vanmiddag, gemeente, toen u de Langkerk binnenkwam? Had u toen ook last van drempelvrees? De meeste mensen zullen vanmiddag denk ik zeggen, waar hebt u het over? Dit is een kerk waar ik me veilig voel. Die inmiddels vertrouwd, meer of minder vertrouwd is geworden. Drempelvrees en dan de kerk? Natuurlijk niet. Weet u wie de drempelvrees hebben? Nou, ja, dat zijn mensen die hier in de buurt wonen. Die niet willen, maar eigenlijk ook niet durven. Ik heb het wel eens geprobeerd, zegt iemand, om mijn buurman mee te nemen. Kom eens een keer mee, dan weet je waar het over gaat. Wat wij meemaken, maar hij weigerde. En ik proefde ook iets van angst. Wat gebeurt er allemaal? Nou, daar kunnen we wel wat inkomen, denk ik, hè? Dat bepaalde mensen drempelvrees hebben, angst hebben, aarzeling hebben om op de kerk binnen te gaan. Je moet heel wat overwinnen om een kerk binnen te gaan voor heel wat mensen. Dus nee, drempelvrees, sorry, nee. Geen last van vanmiddag. En zegt u, de kerk hoort toch laagdrempelig te zijn? Eigenlijk moet het toch helemaal geen drempel zijn. Iedereen moet hier toch zomaar vrij uit in kunnen lopen. En ik schat zo in dat dat hier ook wel kan. Dus drempelvrees. Nou ja, gemeente, als ik de tekst op me in laat werken, Prediker 4 vers 17. Op zijn minst kun je zeggen dat daar toch wel een drempel wordt opgeworpen, vindt u niet? En dan niet zozeer voor de mensen van buiten de kerk. Daar hebben we het nu even niet over. We hebben het nu over de mensen in de kerk. En als er mensen van buiten de kerk vanmiddag zomaar hier zouden zijn, dan hoop ik dat ze hele lage drempels ervaren hebben. Of eigenlijk geen drempels. Maar voor de verbondsgemeente is het nodig dat er toch wel een drempel is. Bewaar uw voet als u in het huis van God ingaat. Prediker, die dwarse dominee, die heb je nodig van die dwarse dominees, van die dwarsliggers die net ergens voor gaan liggen waarvan u denkt, hè, waarom zegt hij dat nou? Prediker is zo'n dwars boek in de Bijbel. Deze dominee, deze prediker, die zegt, let op, pas op. Kijk uit wat je doet voordat je de kerk binnengaat. Nou kinderen, ik kan me voorstellen dat je ouders wel eens gezegd hebben, als het hard geregend heeft en je gaat naar buiten toe, kijk je uit waar je loopt. Maar hebben ze dat wel eens gezegd toen je naar de kerk ging? Kijk uit hoor, we gaan naar de kerk. Denk het niet, hè? Maar ik hoop dat je na de preek zegt en dat je ouders na de preek zeggen, het is toch wel goed om het tegen elkaar te zeggen. Let op, pas op, kijk uit, we gaan naar de kerk. Daar ga je niet zomaar heen, want dat is het punt, dat zal ik dan meteen maar zeggen, wat prediker wil maken. Hij legt de vinger bij een pijnlijke plek bij een al te vanzelfsprekende gang naar Gods huis. En dat is iets waar veel kerkgangers last van hebben of van kunnen krijgen. Een te vanzelfsprekende kerkgang, dat het gewoon wordt, normaal wordt om naar de kerk te gaan. En iets wat normaal wordt, dat is in alle gevallen zo, dat kan ook zomaar een sleur worden. Hè? Dat kan uithollen. En wat hou je dan over? Iets wat uitgehold is. De vorm blijft bestaan, maar de inhoud is weg. Nou, dat lijkt me toch wel een heel wezenlijk punt, denkt u niet? Voor de gemeente die naar Gods naam genoemd is. Dat is niet zomaar iets waar we van kunnen zeggen, nou, dat raakt mij niet. Daar heb ik geen last van. Toch? Erg is dat. Maar het gebeurt wel dat de gang naar de kerk iets heel normaals gaat worden en ook iets heel vervelends kan gaan hebben. Ik hoop niet dat er die jongeren zijn die dat hebben, die dat herkennen, die zeggen we gaan weer naar de kerk. Of een vader die zegt, ja, ik moet maar in het gareel gaan. Ik moet weer naar de kerk, want ja, ik moet het goede voorbeeld natuurlijk wel geven voor mijn vrouw en voor mijn kinderen. Ik kan niet thuis blijven, maar als ik me diep in mijn hart zou kijken, nou, we gaan weer naar de kerk. Nou, dat is ook het thema van de preek. Dat heeft u misschien al wel gezien of gehoord. We gaan weer naar de kerk, maar niet op een vervelende manier. Maar ik hoop dat u aan het eind van de preek zegt, we gaan weer naar de kerk. Dat is een goede samenvatting van de preek. We gaan weer naar de kerk. Wat een feest, wat een zegen. Wat een wonder. We mogen weer naar het huis van God gaan. Nog een keer. En wanneer is het zondag? Halverwege de week. Wanneer komt die dag? Dat ik er weer naartoe mag gaan. We gaan weer naar de kerk. Twee vragen daarbij. In de eerste plaats, waar zijn we? In de tweede plaats, wie ontmoeten we? We gaan weer naar de kerk. Waar zijn we? Volgens de prediker in het huis van God. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Toen en nu? En in de tweede plaats, wie ontmoeten wij daar? Waarom moeten wij onze voet bewaren? Blijkbaar is er iemand in het huis van God die op ons wacht, die ons wat te zeggen heeft. We gaan weer naar de kerk. Waar zijn we? Wie ontmoeten we? In de eerste plaats dus, waar zijn we? Nou, als u de tekst leest, dan lijkt dat een vrij duidelijk antwoord te zijn. We zijn in het huis van God. En dan neem ik u even mee, even terug, in de tijd van de prediker. Het huis van God, dat is natuurlijk niet de kerk waar wij nu in zitten. Dat was toen de tempel. Het huis van God. De kern van Israëls volksbestaan. Het centrum van het dienen van God. Daarom was het ook zo verschrikkelijk toen op een zeker moment in de geschiedenis van Israël het heiligdom ontheilig werd en ontwijd werd. Daarmee werd Israël in haar hart geraakt en God natuurlijk ook. Bijzonder is dat trouwens, vindt u niet? Kinderen, huis van God. Wist je dat God in een huis woont? Kijk, wij wonen in een huis. En dat vinden wij heel normaal. Maar wist je dat God ook in een huis wil wonen? En dat God zelf de opdrachtgever is geweest van het bouwen van een huis. Niet David, maar Salomo mocht uiteindelijk het huis van God, voor God, bouwen. Nou, we weten dat hij dat gedaan heeft met heel veel toewijding en liefde. En dat huis, dat schitterde van alle kanten, van buiten en van binnen. Het was een prachtig gewijd gebouw, het huis van God. Alles schitterde van God. God wil wonen in een huis. Salomo begrijpt er helemaal niets van als hij aan het bouwen is. Hij zegt dat ook in 1 Koningen 8. Hoe kan dat nou dat God, voor wie de hemel der hemelen te klein is, dat hij zich wil verlagen, zich wil inlaten met mensen en dat hij wil wonen in een huis van God waar mensen zomaar, nou ja, zomaar, maar waar mensen naar binnen mogen gaan. Waar ze met hun offers mogen komen en met hun zonden mogen komen. En met hun hele hebben en houden asiel mogen vinden. Dat was het huis van God toen. Wat een plaats, gemeente. De plaats waar Hanna niet weg te slaan was. Met haar verdriet. Verslagen als ze was. Ze zocht een plek om haar tranen de vrije loop te kunnen laten. Om haar hart voor de Heere uit te storten in het huis van God. Daar mocht ze komen. En waarom mocht ze daar komen? Waarom kunnen zondaren daar komen? Omdat er een altaar stond. En omdat er een priesterdienst was. En omdat er bemiddeld werd tussen de heilige God en onheilige zondaren. Omdat het bloed van de verzoening vloeide en gesprenkeld werd. Er was een plaats in het huis van God. Nou, je kunt je voorstellen dat er in de geschiedenis mensen zijn geweest die zo vol zijn van die plaats dat ze ervan zijn gaan zingen. We kennen de psalmen wel, hè? Hoe branden mijn genegenheden, alles in mij brandt, ziet uit naar het huis van de Heere. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, ernstig verlangd. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren. Kun je het een beetje volgen vanavond? Dat mensen in het Oude Testament zo vol waren van het huis van God. Dat ze daar altijd al zouden willen blijven. David in de woestijn. En in de woestijn van zijn leven. O, was ik maar in het heiligdom. Het huis van God. Wat een plaats, gemeente. Hebt u dat ook? Zegt u dat na? Wat een plaats. Wat een plek. Hier kan ik terecht. Zoals ik ben. Met alles wat ik mis. Met alles wat ik aan moeilijkheden en zorgen heb. Met al mijn bezwaren, met al mijn verlegenheid. Een plek waar ik mijn hart voor de Heere kan uitstorten. En waar Hij spreekt tot mij. Het huis van God. Geen tempel, maar een gebouw van hout en steen. En toch geen neutraal terrein. Nee. Kerk is en blijft een plek die aan God gewijd is. Jezus zegt het zelf, hè, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, of dat nou is in een kerk of gymlokaal of waar dan ook, daar ben ik in het midden, daar ben ik zelf, daar ben ik tegenwoordig. Ja, waar kun je beter zijn? Waar kun je beter zijn dan daar waar God van zegt, daar ben ik? Dat zegt hij van geen plek op aarde, dan alleen van de plaats waar Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik zelf. Nou, dat is daar waar de gemeente dus samenkomt. Daarom noemt Paulus later ook de gemeente het huis van God. De woonplaats van God in de geest. Het huis van God, gemeente. Plek waar je op je plek gezet wordt. Dat is ook heel pijnlijk. Waar je op je plaats gezet wordt. Niet op je nummer gezet wordt, dat is wat anders worden. Dat is wat anders, maar op je plaats gezet worden. Waar je bestaan doorlicht wordt. Tot op het bot, waar je erachter komt wie je bent. En wat je uiteindelijk overhoudt als je God niet hebt. Tot je deel. Dat gebeurt allemaal in de kerk, gemeente. In het huis van God. Krijg je zicht op de grote lijnen. Wordt je bestaan in het licht van de eeuwigheid gezet. Er wordt heel veel gerelativeerd en andere dingen juist geaccentueerd. Het vindt plaats in de kerk, in het huis van God. Daar wordt een geloofsverbinding geboren tussen zondaren en de Heer Jezus Christus. Daar groeien christenen in de genade en de kennis van hun zaligmaker. Dat gebeurt allemaal in het huis van God. Daar woont hij zelf, zingen wij. Daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Daar ontmoet de gemeente elkaar, daar groeit ze, daar verdiept ze. Het gebeurt allemaal in het huis van God. En nu, bewaar uw voet als u in het huis van God ingaat. Ga er nou niet zomaar naartoe. Ik weet natuurlijk niet hoe u hier gekomen bent. Hoe u naar de kerk gekomen bent. Misschien bent u wel zomaar gekomen, aangeschoven. Dat kan. Hebt u daar problemen mee dan, dominee? Ik mag blij zijn dat de kerk een beetje vol zit hier. Is toch mooi, zoveel mensen in de kerk zijn. Zoveel jongeren en ouderen, kinderen. Nou, dat is ook mooi. Ik, maar andere dominees denk ik ook, die vinden het mooi om voor een volle kerk te preken. Ja. Maar, ja, dat is natuurlijk niet de eerste opdracht van de dominee, om een kerk vol te preken. De eerste opdracht van de dominee is om bruidswerver te zijn voor de Heer Jezus Christus. Om zondaren te leiden tot Christus. En de kinderen van God te verdiepen in de kennis van Christus. En hij mag ook best af en toe even een kritische vraag stellen over de dingen die wij doen, die wij zo gebruikelijk vinden. Toch? Bijvoorbeeld de kerkgang. Want gemeente, als u denkt dat dat iets van de laatste jaren is, dat was in het Oude Testament ook al zo, hoor. Dat er mensen waren die te hooi en te gras naar de tempel gingen, als het eruit kwam bijvoorbeeld. En er waren ook mensen die heel plichtsgetrouw iedere dag er waren en daarvoor alles opzij zetten. Het ene naar het andere offer brachten. Meededen in de gewoonten, de godsdienstige rituelen. En op verschillende momenten in de geschiedenis heeft God gezegd, wat zijn jullie mee bezig? Laat ik u ter illustratie één voorbeeld geven uit Jesaja 1. Daar zegt God in vers 11, waartoe zal mij zijn de veelheid van uw slachtoffers? Zegt de Heere, ik ben zat van de brandoffers der rammen. Als u voor mijn aangezicht komt, ja, wat doen jullie hier eigenlijk? Dat je mijn voorhoven plat loopt? Stop ermee met dat eindeloze geoffer. Als je niet weet wat je doet. Als je hier zomaar in de tempel komt. Zonder dat je erbij nadenkt wat je hier eigenlijk komt doen en komt halen. God is niet de God van de rituelen. God is de God van het hart. Daar moesten de profeten voortdurend de vinger bij leggen. Hoe staat het ermee? Het geestelijk niveau werd niet afgelezen aan de hoeveelheid offers die gebracht werden, maar of het hart er ook bij betrokken was. Nou, gemeente, dat komt wel heel dichtbij, denkt u niet? Hoe gaan wij naar de kerk? Ik vroeg eens aan de catechisanten, denken jullie dat je ook zinloos naar de kerk kunt gaan? Dat de kerkgang op den duur een zinloze bezigheid wordt? En alle catechisanten zeiden zonder uitzondering, nee. Tuurlijk niet. Het is nog niet zinloos om naar de kerk te gaan. Maar kun je nou beter zijn dan in de kerk? Ik zei ja. Ja, dat niet om eigenwijs te doen. Maar omdat het denk ik echt zo is. Dat kerkgang een zinloze bezigheid kan worden. Als je een kerkbank verslijt, bij wijze van spreken. En geen dienst overslaat. En je veilig voelt wellicht ook. In het patroon van de twee keer naar de kerk gaan. Maar het komt geen
niveau dieper. Begrijpt u wat ik bedoel? De gang naar Gods huis is er. En daarmee is het ook klaar. Je maakt je er eigenlijk mee van af.
En misschien diep in je hart probeer je God ook nog gunstig te stemmen met dat je naar de kerk gaat. Het is een soort, ja, een soort tegenprestatie. En mensen zeggen het dan ook, hé, ik doe er toch alles aan. Bidden, bijbelen, ik ga naar de kerk 2 keer.
Juist die mensen zou ik vanavond de vraag willen stellen, waarom bent u hier eigenlijk? Professor van Rulle, hervormd hoogleraar, een aantal decennia geleden schreef hij een boekje, Waarom zou ik naar de kerk gaan? En hij schreef dat boekje in een periode dat hij zelf om gezondheidsredenen niet kon voorgaan, maar als kerkganger min of meer noodgedwongen naar de kerk ging en zichzelf met die vraag geconfronteerd zag. Ja, waarom zit ik hier eigenlijk? Nou, je zou soms willen dat er meer mensen die vraag zichzelf stelden. Waarom ga ik eigenlijk naar de kerk toe? Weet u, ik ben zelfs blij als jongeren naar mij toe komen met die vraag, waarom moet ik naar de kerk gaan? Dat kun je natuurlijk afdoen als een kritische vraag. Maar ik vind het een heel eerlijke vraag. Ook een hele realistische vraag. Die wat mij betreft iedere kerkganger vanmiddag zichzelf mag stellen. Waarom zit je hier? Wat doe je hier eigenlijk? Professor van Rurer, je had 21 antwoorden op die vraag. Nou, u hoeft er geen 21 te hebben vanmiddag. Maar 1 antwoord. Vooruit. Hebt u een antwoord op die vraag? Ik ga naar de kerk omdat mijn ouders dat geleerd hebben, omdat mijn grootouders dat ook deden. Ik ga in het spoor van het voorgeslacht. Dat is natuurlijk een pracht van een antwoord. Het klinkt als een klok. En zeg er eens een kwaad woord van. Dat zal ik zeker niet doen. Vanmiddag. Want er is geen betere gewoonte denkbaar dan om naar de kerk te gaan. Maar, daarmee zijn we er niet, gemeente. Daarmee bent u er niet. En daarmee komt u er ook niet. Want het gevaar is des te groter, zeker in de kringen waar wij ons in bevinden en bewegen, dat kerkgang een uitgesleten gewoonte wordt. Professor van Rudolf vergelijkt het met een beukennootje wat leeg is. Deze dagen, kinderen, gaan de beukennootjes ook weer vallen. Nou, als je die dan opraapt en uit die bolster haalt, dan glanzen ze prachtig, toch? Maar je hebt ook loze beukennootjes, er zit helemaal niks in, het is helemaal lucht en leegte. Het glanst van buiten en het is hol van binnen. Hoe ziet ons leven eruit, gemeente, voor Gods aangezicht? Als God weegt vanmiddag. Wij tellen vaak, hè? Is die er? Is ze er weer? Ja, dat heeft best goede kanten natuurlijk. Maar God weegt, hoor. Die kijkt niet, is ze er weer? Alsof u daarmee een streepje voor zou hebben. Begrijpt u? Er is een levensgroot risico aan de kerkgang verbonden. Er is een levensgroot risico in de tijd van de prediker aan het gaan naar de tempel verbonden. Welk risico? Mijn volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Ze zingen mee, ze doen mee, ze geven. Ze gaan. En daarmee is het dan ook klaar. De deze jaren verschijnen veel boeken over secularisatie. Ik heb ook altijd gedacht dat secularisatie betekent dat de kerken leger en leger gaan worden. Dat hele massa's kerkgangers afhaken. En dat na verloop van tijd kerken gaan sluiten. Secularisatie. Afgelopen week las ik een boek wat mij de ogen opende. Dat secularisatie niet in de eerste plaats betekent dat mensen afhaken van de kerk. Maar dat ons verlangen geseculariseerd is. Gemeente, er wordt een slag om het hart gestreden. En waar ons hart seculariseert, God uit het oog verliest, genoeg heeft aan de vorm, aan de gewoonte, aan de traditie, lijkt het heel wat te zijn, maar is de stap om af te haken flinterdun geworden. En dat gebeurt dan ook, hè. Het gebeurt dan ook. Dat mensen ineens, ja, afhaken. Ik denk, hoe komt dat nou? Omdat er een proces aan vooraf ging. En daarin moeten we gewoon eerlijk met elkaar omgaan. Ook als broeders van de kerkraad op huisbezoek. Ik zou zeggen, neem die vraag maar mee op huisbezoek. Je krijgt er altijd een antwoord op. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Als je geen antwoord krijgt, is dat in ieder geval reden tot gesprek. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Is mijn hart erbij betrokken? Want dat wil de prediker eigenlijk duidelijk maken. Waar ga je nou naartoe? Waar ben je? Bewaar uw voet als u naar het huis van God gaat. Want waar is het God om te doen, gemeente? Wat denkt u? Wat verwacht hij vanmiddag van u? De prediker is klip en klaar. Hij zegt in vers 17, wees liever nabij om te horen dan om als een dwaas alleen maar offers te geven. En in hoofdstuk 5 vers 1, wees niet te snel met uw mond. En uw hart haaste niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Laten je woorden maar weinig zijn. Prediker legt de vinger bij twee dingen. In de eerste plaats als een dwaas dit en dat doen voor Gods aangezicht. En in de tweede plaats onnadenkend spreken. En wie de mond vol heeft van alles en nog wat, vindt het heel moeilijk om te luisteren. Wie praat, hoort zichzelf spreken, maar niet de ander. Hoe moet je naar Gods huis komen? Waar is het God om te doen? Prediker legt de vinger bij ons zomaar wat doen en zomaar wat zeggen. Dat is een slag in de lucht, zegt prediker. Daar bereik je niets mee. Stop nou eens met dat doen. Betekent dat dan, zegt u, dat je beter thuis kunt blijven? Nee. Deze tekst is niet bedoeld om mensen de kerk uit te jagen. Deze tekst is bedoeld om mensen bewust te maken van wat ze aan het doen zijn. Wat ze komen doen. Maar gemeente, het gaat er niet om. Dat kan zo verlossend en bevrijdend zijn. Zeker als je onder het juk van een bepaalde godsdienst geleefd hebt. Waar dat alles bepalend was. Het kan zo bevrijdend zijn dat je de kerk komt niet om iets te doen. Maar om nou eens te stoppen met dat doen. En te leven van wat hij doet. De Heere wacht niet op mensen die het allemaal goed bedoelen. Maar mensen die zeggen, ik kom hier met lege handen. En met een mond die met stomheid geslagen is. Gemeente, als ik dat zeg, dan denk ik ineens aan die twee mensen die ook naar de tempel gingen. U weet het wel. De tollenaar en de farizeeër. De man die er van buiten om door een ringetje te halen uitzag. Met een pracht van een gebed. Hij had de mond vol van zichzelf en van wat hij deed. Iedereen zag tegen hem op. En God zag op hem neer. En dan die tollenaar. Nou, die man wist waar hij naartoe ging. Tempel. Hoe moet ik daar in de wereld komen? En wat moet ik daar doen? En hoe komt het goed met mij? O God, wees mijn zondaar genadig. Wie gaat er gerechtvaardigd naar zijn huis? Wie gaat er rijk naar huis? Dat is niet de man die vol is van zichzelf en zijn goede bedoelingen, maar het is de man die komt leeg en berooid met een verbroken hart en een verslagen geest, die leeft van wat hij te bieden heeft. Nou mensen, dan wordt je kerkgang gezegend. Ik vind het heel opvallend om nog een keer Jesaja 1 aan te halen. Dat de Heere, met dat hij de vinger legt bij al dat geoffer, bij het platlopen van de voorhoven van de Heere, dat hij in hetzelfde hoofdstuk zegt: stop ermee. Hij stuurt ze niet naar huis. Kom dan. En laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Kijk gemeente, dat heb je blijkbaar nodig. Een luisterend oor. Om naar de kerk te gaan. Anders hoor je dit niet. Deze boodschap van genade en vergeving is er voor mensen die willen luisteren. Die in de kerk komen. En die het moeten hebben van hem. En van zijn woord. En van zijn boodschap. En dat brengt me bij de tweede gedachte, de tweede vraag van de preek. Wie ontmoeten wij als wij in het huis van God zijn? Prediker 5 zegt, wij ontmoeten daar God. En God is volgens prediker 5 vers 1 in de hemel. En wij zijn op de aarde. Wat een afstand, hè? In het huis van God zijn wij voor het aangezicht van God, maar hij is in de hemel en wij zijn op de aarde. Wat een contrast. Hoe moet je God onder ogen komen, zegt iemand. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Gemeente, die hoge God, die heilige God, die verheven God, die woont bij verslagenen van geest en bij mensen met een verbroken hart. De verhevene is de meest nabije. De heilige is tegelijk de nabije. Wonderlijk, hè? Kerk is geen plaats om van weg te vluchten. Het huis van God is een plaats om naartoe te vluchten. Maar als wij nu in de kerk komen, gemeente, volgens Hebreeën 12, komen wij dan tot de engelen. Tot God, de rechter over allen. Tot Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond en tot het bloed van de verzoening. Eredienst is niet zomaar een samenkomst van mensen. God is tegenwoordig en de dwaasheid van de preek gebruikt hij om nabij te komen. Om je hart, je leven binnen te komen en te veranderen, te vernieuwen van binnenuit. Wie ontmoeten wij, gemeente? Het is de God in de hemel die mensen onder ogen wil komen op aarde. Zoals ze zijn, vuil, verslagen, waar je ook mee zit, waar je ook mee loopt. De kerk, het huis van God, blijft een plaats om naartoe te trekken. Waarom? Omdat je niet met de donder van de wet naar huis gestuurd wordt. De wet wordt wel gepreekt. En stelt je schuldig. Maar je wordt er niet mee naar huis gestuurd. En de dienaars van het evangelie zijn geen dienaars van de wet. Maar dienaars van de blijde boodschap. Christus komt tot ons. in het kleed van zijn woord. Wat een plek, gemeente. Wat een plek. Daar bent u nou. Christus is onder ons. En door de Heilige Geest opent Hij harten. Mijn verstand. Werkt Hij in die hardnekkige wil van mij. Die maar één ding wil. Dat wat ik wil. Als de Heilige Geest werkt, werkt Hij zo dat mijn wil gaat willen wat God wil. Het gebeurt allemaal in het huis van God, omdat wij God in de hemel hier ontmoeten.
U zegt, daar heb ik nog nooit iets van gemerkt.
Dat kan. Zou het kunnen komen omdat u hem in de reden valt? Of omdat u gewoon niet luistert? Kan natuurlijk ook. Kijk, daar begint het natuurlijk mee, hè, dat je gaat luisteren. Denk even aan Lydia, die luisterde naar Paulus. En met dat zij luisterde naar de woorden die uit Paulus' mond kwamen, gaf ze acht op dat wat door Paulus van God afkomstig was. Jongens, daar begint het gewoon mee. Gewoon luisteren. Al die andere stoorzenders uitdoen. Dat leren we in de communicatietheorie al. Boodschap heeft een zender en een ontvanger nodig. En er ontstaat ruis. Als de ontvanger zich bezighoudt met andere dingen dan met de boodschap. Ja, dan is het ook niet vreemd dat u zegt vanmiddag, ja, ik merk er weinig van. Maar stel nou dat u een en al oor bent. Ik merk er weinig van, zegt u. Zou het kunnen komen omdat u hem niet laat uitspreken. Met dat hij komt met zijn aanbod van genade en zichzelf. Is er bij u allemaal. En met dat Christus zichzelf wegschenkt. En zichzelf aanbiedt. Aarzelt u. En met dat hij tot u komt en zegt, wie dorst heeft, die komen. En die nemen het water des levens om niet. Zegt u, ja maar. Luisteren is moeilijker dan wij denken, hoor. Zeker als wij denken dat wij het toch beter weten dan God. Toch is dat de weg volgens Prediker, waarin er zegen te verwachten is. Wees niet te snel met uw mond en uw hart haasten niet een woord voor te brengen voor Gods aangezicht. Waarom niet? Je bent in Gods huis. Laat hem nou eens uitpraten. Val hem nou niet in de reden. Als je tot geloof komt, leer je dat. Wat? Ik heb God laten uitspreken. Helemaal. Alles wat hij op me tegen had, ik heb het vernomen en ik heb het ondertekend en ik heb het beaamd van harte, want zo is het. Maar ook alles wat hij in zijn zoon mij te bieden heeft. Ik heb niets meer op je tegen. Vanwege Christus. Ja, gemeente, want wie komt in Gods huis, die hoort niet de donder van de Sinaï, maar de heilstem van God. Komen naar Gods huis betekent met lege handen luisteren en rijk naar huis gaan. Gemeente, kijk uit. Let op als u naar de kerk gaat. De kerkdienst is veel te geladen om een spelletje te spelen met God of tevreden te zijn met de rituelen. Daarom zegt Prediker aan het eind van vers 6. Vrees God, heb hem lief. Vertrouw hem je hele hart toe. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Dien de Heere met blijdschap. Verheug je in de God van je heil. En weet dat de God die spreekt in het huis van God. De God is die in Christus niets meer op zondaren tegen heeft. Wie tot hem komt, zal hij niet uitwerpen. Gemeente, dan wordt kerkgang niet iets vervelends, maar iets om naar uit te zien. Iets waar je vrolijk van wordt. Naar de kerk gaan. Toch? Amen. Laten wij samen gaan zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 93, het eerste en vierde vers. Psalm 93, vers 1 en vers 4. Laten wij samen danken en bidden. Wij danken u van heler harte, Heere, dat er in uw huis die bijzondere aantrekkingskracht steeds weer er is en op gang gebracht wordt en ook onderhouden wordt. De aantrekkingskracht die we op geen andere manier kunnen verklaren dan dat u het bent die haar in ons leven werkt. Ons hart ligt daar, waar ons hart aangesproken werd, uiteengelegd werd, verslagen werd, maar ook geheeld, aangeraakt door uw genade, gebroken door de wet, geheeld door het evangelie. Als we ons hart verloren hebben aan u, trekt ons hart als vanzelf naar uw voorhoven. Welzalig hij die bij u woont. Gestadig u prijst, voortdurend u verheerlijkt en eerbied toont. Wij bidden u, Heere, dat de kinderen en de jongeren er smaak en zin in hebben en krijgen. Dat de gang naar de kerk een gang van vrolijkheid mag zijn. En dat het aan ons gezien wordt. Van onze gezichten staat af te lezen dat het een feesthoudende menigte is die opgaat naar uw voorhoven, naar uw huis. Dat is niet iets om somber van te worden. Maar dat is iets om zeer vrolijk in de Heere van te zijn. Dat u ruimte maakt op deze aarde, door de zonde getekend en verwoest, om asiel te bieden aan mensen die het leven niet zelf in de hand kunnen houden. Die niet voor u kunnen verschijnen zoals ze geboren zijn. Die een middelaar nodig hebben. En die de weg gewezen krijgen, hier. We danken u, Heere, voor de plek die u deze gemeente hier biedt en we bidden. Werk door, ook hier, in deze gemeente. Door de wonderlijke werking van uw geest. Zegen uw dienaar, onze broeder. Zegen de broeders van de kerkenraad. Laat uw koninkrijk komen. We bidden, breng ons veilig thuis. En zegen de overdenking van het gesproken woord van vandaag. Vergeef onze tekorten en zonden en hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 84, het tweede vers. Psalm 84, vers 2 is de slotzang. Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.